Oh, wij denken dat dat een beetje een gefabriceerde crisis is. Hè? Er was een nucleair akkoord tussen de vijf landen van de VN-veiligheidsraad en Duitsland, Iran en de Europese Unie. Dat was een akkoord die ervoor zorgde dat Iran totaal geen kernbom kan ontwikkelen. Een goed akkoord. Iran leefde daarna. En de VS, onder Trump en Bolton, hebben besloten om daar eenzijdig uit te trekken. Dus dat is eigenlijk niet noodzakelijk geweest. Maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat er nu de VS en Iran keihard op ramkoers zitten. Er is eigenlijk een economische oorlog al bezig. De Iraanse economie wordt verwacht dat ze dit jaar met 6% gaat krimpen. Vorig jaar is ze gekrompen. De inflatie, als je vandaag een brood koopt, dan gaat morgen een brood gaan kopen, is je brood duurder. Dus het volk mordt. En de sancties die de VS afgekondigd heeft zijn keihard. Er is geen olie-export meer. Dus economisch is het moeilijk voor Iran. Maar het Iraanse regime, die is daar niet zo gevoelig voor. Die blijven bij hun standpunt. En ik denk eerlijk gezegd dat ze in deze ook wel gelijk hebben. De VS heeft geen enkele reden gehad om uit dat akkoord te stappen.
Ja, dat was dan die Britse ambassadeur in de VS die dan zelf zeide dat Trump dat zou opgezegd hadden omdat Obama dat afgesloten had. Dus eigenlijk interne politiek bijna.
Ja, maar ja, met Trump. Trump is een beetje tegen alles wat Obama ooit bereikt heeft. Wij hebben ook wel wat kritiek gehad op het buitenlands beleid van Obama. Maar in deze denk ik dat iedereen erover eens was dat daar heel veel in geïnvesteerd is en dat dat een goede zaak was dat er zo'n akkoord met Iran was. We hebben vermeden dat er een oorlog gekomen is. Herinner je nog Netanyahu die met een afbeelding van een bom bij de VN-veiligheidsraad stond? Herinner u Bolton, die nu eigenlijk het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad is van de VS? Herinner u Bolton, die een opiniestuk schreef, waarin dat hij letterlijk, ik denk dat het de titel was van het opiniestuk, To Stop Iran's Bomb, We Have to Bomb Iran. Dus het is eigenlijk zeer ideologisch gekleurd. Er is eigenlijk geen andere reden voor om Iran nu op dit moment zo hard aan te pakken. Ja, het is pure ideologie.
Ja. To bomb Iran moest eerst dat nucleair verdrag opgezegd worden, maar voor alle duidelijkheid, dit was Amerika, de Verenigde Staten van Amerika liever. Dat nucleair verdrag was niet door de VS en Iran alleen afgesloten. Hè. Er waren de andere partijen. Wie was het weer al? Europa, China, Rusland?
Ja, dus eigenlijk de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad, China, de VS, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. En daar waren ook Duitsland en de Europese Unie bij betrokken. Ja. Dus het is eigenlijk een breed gedragen akkoord. En eigenlijk al de andere partijen die zijn boos op de VS, omdat die zich daar zonder enige aanleiding uit terugtrekken. Want het gevolg is natuurlijk, en die geluiden hoorden ook binnen de VS, is dat de VS zijn geloofwaardigheid verliest. Allee, je kunt je niet terugtrekken met een akkoord terwijl de alle andere partijen er zich aan houden. En ook, het is een enorme steek in het internationale recht. Hè. Het is rampzalig, hè, ja, het internationale recht.
Ja.
Wie gelooft dat nog?
Maar dus is het probleem niet zozeer het feit dat Amerika Iran boycott op zich, maar het feit dat ze dus ook die boycott oplegt aan de andere partijen?
Ja,
want dus de VS importeren sowieso al bijna zeer weinig olie nog uit het Midden-Oosten. Maar Griekenland, Italië, Korea, ik heb de cijfers hier wel ergens liggen. India en China vooral, die doen dat wel.
Mm-hmm. Ja, dat is heel juist wat je daar zegt. Er is ergens iets absurd aan de wetgeving in de VS. Dus inderdaad, de VS zegt sanctieregime. Geen enkel Amerikaans bedrijf mag nog importeren, exporteren. Of ze krijgen echt zware boetes. En die boetes zijn na van hand. Maar het bizarre is, en dat is iets waar we in de Europese Unie ons ook een keer bij moeten stilstaan. Het bizarre is dat dat sanctieregime, die geldt voor Amerikaanse bedrijven, eigenlijk universeel van toepassing is. Dus als een Brits bedrijf of een Frans bedrijf handel wil voeren met Iran, vallen ze onder hetzelfde sanctieregime. En dat is niet om te lachen, Want Iran is, de VS heeft in het verleden, BNP Paribas, ik geloof in 2014, ja, een monsterboete opgelegd van $8,8 miljard. Omdat BNP Paribas toch nog financiële zaken is gedaan had met Cuba, Iran en was het Sudan of zo. Ja. Dus dat zijn, dat is niet om te lachen in de VS. Als je daar die sanctieregimes overtreedt, dan volgt er een boete.
Ja. Dus het is wel interessant
en
omdat...
En het is bizar dat de Europese Unie eigenlijk de kaas van tussen zijn boterham laat eten en dat wij ons laten doen daardoor.
Ja.
En er was een manier eigenlijk, de Europese Unie heeft geprobeerd om een manier te zoeken om dat te omzeilen. Hè, want eigenlijk is de kern van de zaak hier, het maakt gebruik van het dollarsysteem, ja of nee. En de Europese Unie heeft eigenlijk een soort een apart handelssysteem opgezet, eigenlijk om financiële verkeer met Iran te regelen, en dat noemt INSTEX. Maar eigenlijk komt INSTEX niet van de grond. Want de VS zegt, het is goed dat jullie INSTEX oprichten, maar als er één Europees bedrijf handel voert met Iran, dan verbieden wij dat bedrijf alle toegang tot de Amerikaanse markt.
Ja. Dus ja, het is opvallend dat in deze tijden van vrijhandelsverdragen, die moeten afgesloten worden, dat eigenlijk precies tussen de mazen van het net glipt. Namelijk dus het opleggen van sancties, dat ook toepasbaar dan is op derde landen. Dat is wat de VS nu eigenlijk doet, hè.
Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk iets waar de Europese Unie is serieus zijn hoofd mag overbreken. Het verhaal van INSTEX is wel interessant natuurlijk. Er is niet zoveel rondgeschreven en gepubliceerd, maar INSTEX zou kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld het sanctieregime met Cuba te omzeilen. Daarom dat de VS daar ook onmiddellijk opgesprongen is en gezegd heeft, wij gaan dit hier niet goedkeuren.
En weet je wat de truc eigenlijk was om dat dan te doen? Want blijkbaar wordt het dan direct afgeschoten.
Hoe bedoelt je de truc voor die handel?
Om die sancties effectief te omzeilen met Cuba en Iran.
Ja, wel, het is eigenlijk het financieel verkeer die tussen de Iran en Europese Unie rechtstreeks zou kunnen verlopen en niet gebruik zou moeten maken van het dollarsysteem.
Ja.
Eigenlijk gebeurt alle financiële verkeer, maakt blijkbaar gebruik van het dollarsysteem. En dat zou iets zijn, er is speciaal een instituut voor opgericht waar Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland inzitten, omdat ze ook deel uitmaken van de deal. En eigenlijk omdat de deal dat als essentie had, Iran ontwikkelt geen kernwapen, we controleren dat 100% en in ruil lossen we alle sancties op Iran. Dus de Europese Unie heeft de plicht eigenlijk om Iran te helpen om van onder die sancties uit te kruipen. Maar Iran zou dus moeten in Iran zelf een soort bankair systeem opzetten, die dan met dat speciaal instituut die in de Europese Unie opgericht is, zou kunnen onderhandelen. Maar de VS heeft ook onmiddellijk gezegd, dat nieuwe vehikel die opgezet wordt in Iran, valt ook onmiddellijk onder de sancties. Dus de VS doet er alles aan om dat te
voorkomen. Hoe doen ze dat dan? Want formeel gezien is dat gewoon een systeem dat geen dollars gebruikt, als ik het goed begrijp.
Ja, de technische details begrijp ik er ook niet zo goed van.
Ja, ja. Maar ze zeggen dan als dat systeem dan via dat systeem handel gedreven wordt met Iran, dan valt het ook onder. Ja, je kunt natuurlijk alles bestraffen als je dat gewoon beslist. Hè?
Ja, de essentie is eigenlijk maakt het niet uit. Is het nu dollarsysteem, Europees systeem, zouden ze het met de Chinese munt betalen of met ruilhandel? Het maakt niet uit als je iets doet met Iran. Dat de VS niet zendt, dan beslist de VS gewoon dat uw bedrijf geen toegang meer krijgt tot de Amerikaanse markt. En ja natuurlijk, alle bedrijven kiezen eieren voor hun geld. Hè. De Iraanse markt is peanuts als je dat vergelijkt met de grote Amerikaanse markten.
En dat is een Europees systeem, want met al die opkomst van al die tribale partijen, dat extreem rechts en zo, euroscepticisme, is Europa dus verzwakt, dus het kan geen tanden tonen, maar China bijvoorbeeld en India, wat doen die, heb je daar een zicht op?
Jawel, eigenlijk...
Want ik weet concreet, als het over olieimport gaat, ze importeren nog altijd olie, maar die wordt wel verminderd, dus het is niet meer zoveel als vroeger...
Ja, dus je hebt in het begin van het programma de verschillende landen opgesomd die nog olie mochten importeren. De VS had eigenlijk een uitzondering toegelaten voor die landen. Een buurland van Iran, Turkije, is bijvoorbeeld, die haalde meer dan 50% van zijn olie uit Iran. Turkije heeft gezegd, we gaan ons daar niet aan houden, maar een maand later kwam er nog officieel 0 vaten olie vanuit Iran naar Turkije. Mm-hmm. Dus Turkije, die eigenlijk een tegenstander is op dit moment van het Amerikaanse regime, heeft zich gevoegd. En China, die eigenlijk voor Iran een heel belangrijke positie zag in zijn, hoe zegt hij dat, de Silk Belt, de nieuwe wereld. Ja, de zijderoute eigenlijk, dat China een wereldhandel wil doen met de rest van de wereld. Iran had daar een heel bijzondere, specifieke positie in. Cruciaal. Dus China kan, laat Iran niet zomaar vallen, maar het gelijk, ook de import van Iraanse olie naar China is verminderd. Maar ik heb gelezen dat er vorige week dat er een Chinees vehikel die verbonden is met de Bank van China, dat die eigenlijk nu ook in het vizier komen van de VS, omdat er eigenlijk nog altijd olietankers van Iran richting China vertrekken, en dat wordt dan via een Chinese tussenpartij geregeld.
Je had het over dat monetair systeem. Is dat dan een Europees, en zitten de Chinezen daar niet in? Of toch wel?
Nee. Okay. De Instex is een Europees verhaal.
Ja, dat is een beetje stom misschien, omdat ze dan zelf verdeeld zijn. Dus die andere partijen van dat nucleair akkoord, om dat dan te omzeilen.
Ja. En ook, ja, China. Ik weet niet of dat China, dat zou op zich misschien niet zo eenvoudig zijn om in dat Instex-verhaal te stappen. Maar China, we mogen niet vergeten dat die zelf in een handelsoorlog verwikkeld zijn, hè, met de VS. Mm-hmm. Speelt dat mee voor de VS? Ik weet het niet. Ja. Is dat een manier ook om Iran verder onder druk te zetten?
Het is in een zekere zin ook een opportuniteit, want ik las dus de VS, die produceren van langs van meer olie, 13 miljoen vaten geloof ik nu. Ik denk dat de verbruik 17 of zo is. De import van olie uit de Golf is gedaald van naar de VS van 3 naar 1 miljoen vaten per dag. Dus ze beginnen zelf olie te exporteren. En er zijn zelfs landen, ik ken ze niet uit het hoofd, maar in Azië is het denk ik, aan wie ze dus zeggen van, ja, stop maar die Iraanse, we gaan wij wel onze olie leveren aan jullie.
Goh, ik denk dat dat een beetje een druppel op een hete plaat is. Dat gaat niet het grote verschil maken in de wereldhandel en olie. Als je in Iran een vinger in de grond steekt, spuit er olie uit, bij wijze van spreken.
Ja, maar de export van olie van Iran was misschien 2 miljoen vaten per dag. De productie van olie in de VS is gestegen van 8 of zo naar 13 miljoen vaten de afgelopen 10 jaar. Dus,
maar ik denk op wereldniveau bekeken dat ik denk niet dat de hoofdreden is waarom dat ze Iran zo attackeren en in een hoekje drummen. Er is echt duidelijk een zicht op. Er is een internationaal verhaal. Iran is een regionale grootmacht. Een grote bevolking, jonge bevolking, goed gestudeerd. En die hebben regionale uitstraling. Die hebben, die voeren ook hun. Ja, die proberen hun belangen te verdedigen in de regio. Dus die steunen de Hezbollah, dus algemeen weten. Die hebben een vinger in de pap in Syrië, een vinger in de pap in Irak. Die steunen de in Saudi-Arabië in Jemen. De
Houthi-rebellen, ja.
Ja, de Houthi-rebellen, inderdaad. Dan slipte me even. Dus die zijn wel een reële lokale, regionale grootmacht. En het is dat Iran de VS een doorn in het oog is. Ja. Zeker omdat zij resolute partij kiezen van Saudi-Arabië. En het is daar dat de VS paal en perk wil stellen, denk ik. En ook bij Bolton, en ook bij Trump, het is zeer ideologisch. Ze willen een ander regime in Iran. Ja. Eigenlijk willen ze het werk afmaken die ooit opgezet is onder de vorige republikeinse administraties. Irak platleggen en een nieuw regime. En ik denk dat is wat ze ultiem nastreven.
Dus de neoconservatieve agenda van Dick Cheney, bij wijze van spreken.
Voilà. Ja, correct. Mm-hmm. Ja. En ook Israël stuurt daar keihard op aan. Hè. En we weten allemaal dat Israël wel een redelijk grote macht heeft binnen de VS om zaken gedaan te krijgen. Of om Alexander Ross is een luisterend oor bij een deel van de parlementaire.
Oké, goed. We zullen.